Wij lezen Johannes 3, vanaf vers 22. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich aldaar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl aldaar vele wateren waren. En zij kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan een vraag van enigen uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was over de Jordaan, welken gij getuigenis gaaft, zie, die doopt. En zij komen allen tot hem. Johannes antwoordde en zeide: een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Gij zelf zijt mijn getuigen, dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want dien God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want God geeft hem de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren Gods blijft op hem. Johannes 3, vers 30. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Onze tekst heeft het over Johannes, ten eerste als voorloper, ten tweede als prediker, ten derde als mens. Johannes als voorloper, als prediker en als mens. Hij moet wassen. Meer worden betekent dat. Groter worden. In eer. In aanzien. In gezag. Wie is die hij? Die aangewezen wordt in onze tekst. Dat is Jezus. De koning van Israëls God gegeven. Hij moet wassen. Die koning die de God van Israël aan zijn volk gaf. Ik moet minder worden, zegt onze tekst verder. Het Griekse woordje betekent zelfs verschrompelen. En het groot woordenboek van de Nederlandse taal geeft als voorbeeld bij verschrompelen vuur dat het perkament verschrompelt. Nou, dat beeld dat kan iedereen vanmorgen wel voor ogen krijgen. Een papier in het vuur gooit, dan zie je hoe het gekruld wordt, hoe het verschrompelt. En dat er niets meer van overblijft. Wie zegt dat? Ik moet verschrompelen. Dat is Johannes, de doper, de voorloper, de heraut, de wegbereider van de koning. God had Johannes de Doper van eeuwigheid verordineerd om dat werk te mogen doen. Dat was zijn taak. Niet meer en niet minder. Dat was ook zijn vreugde. Dat was ook zijn blijdschap. Daaruit bleek ook zijn liefde tot de koning. Johannes was gekomen om de weg te bereiden voor de Heere Jezus. Jesaja heeft er al van geprofeteerd in hoofdstuk 40. Alle dalen moeten verhoogd worden. Alle bergen moeten vernederd worden. Wat krom is, dat moet rechtgemaakt worden. En wat hobbelachtig is, tot een vallei. Het beeld is duidelijk. De koning komt. Is aangezegd. En nu gaat de voorloper, de wegbereider, voor hem uit. Om te kijken of er geen obstakels zijn. Zodat de koning voorspoedig zijn weg kan vervolgen en kan komen op de plaats van bestemming. Dat is een eer. Als de koning een gemeente wil aandoen. Dat is een eer. Als de koning iemand persoonlijk wil aandoen. Maar eer hij komt, stuurt hij de voorloper. Iets ervan bijvoorbeeld kun je op Prinsjesdag zien. Wat een voorbereidingen worden er getroffen. Opdat de koning in alle rust de troonrede kan uitspreken. Binnen en buiten de troonzaal is het een drukte van belang. Maar als de koning komt, dan zijn al die mensen die de voorbereidingen hebben getroffen weg. Ze zijn op de achtergrond. Want het gaat niet om die mensen. Het gaat om de koning. Johannes als voorloper. Als wegbereider. Hoe heeft hij dat gedaan? Wel, met een houweel in zijn hand. Een hakwerktuig. Om bomen te rooien. En die bomen, die worden niet gerooid om verplant te worden. Want dan doe je dat met beleid. Maar die bomen worden gerooid, die moeten weg. Die zijn helemaal niets meer waard. Johannes had zo'n houweel in zijn hand. Slaande en omverwerpende. Alles wat de gang van de koning zou kunnen belemmeren. Je ziet het gebeuren. Er ligt misschien wel een rotsblok op de weg, een boomstam, struiken, wat iets meer zij. En niets of niemand ontziend moet de wegbereider zorgen dat de weg effen gemaakt is. En dat er geen belemmering is voor de koning. Johannes gebruikte de houweel van Gods wet. En nu is de weg bereid. We blijven nog even in het beeld. Koning komt eraan. En u ziet eigenlijk de mensen allemaal heel gespannen en vol verwachting kijken naar de richting van waar de koning komt. Waar is de heraut? Waar is de voorloper? Waar is de wegbereider? Hij is er niet meer. Hij is uit het zicht. Hij is verdwenen. Het gaat ook niet om hem. Het gaat om de koning die komen zal. Johannes' werk is klaar. Hij kan heen gaan. U begrijpt het beeld. Hij moet wassen, daar komt de koning aan. En ik moet minder worden. De heraut is naar de achtergrond verdwenen. Wat dat betreft was Johannes enig in zijn soort. Heels historisch gesproken. Er was maar één Johannes. Tuurlijk, elke dienstknecht van de Here is in zekere zin enig in zijn soort. Maar vroeger had je profeten, nu heb je herders en leraars. Dat hebben ze dan allemaal gemeenschappelijk. Maar er was maar één Johannes. En er zal ook nooit meer een Johannes komen. Nooit meer. In deze hoedanigheid. Want Johannes de Doper had een bijzondere plaats gekregen in Gods Koninkrijk. Hij stond op de drempel van het Oude en Nieuwe Testament. En daarin was hij enig en uniek. Johannes heeft gezien wat veel profeten voor hem hebben begeerd te zien. Mozes wilde graag de heerlijkheid van God zien. Het is hem niet vergund. Johannes heeft de heerlijkheid van God in Christus wel gezien. Hij heeft gezien hoe de Heilige Geest in de gestalte van een duif op hem daalde. Hij heeft de Vaders stem gehoord. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. De profeten van het Oude Testament hebben gewezen dat Christus komen zou, op hem gewezen. Maar Johannes heeft de grote genade gehad om de Heer Jezus aan te wijzen. Daar staat hij, midden onder uw lieden. En daarin was Johannes meer dan al de profeten onder het Oude Testament. Zij hebben geprofeteerd over de eeuwen heen. Maar toen Johannes het Lam van God mocht aanwijzen, toen was de Heer Jezus reeds gekomen. Alleen Johannes heeft de kruisiging van Christus niet meegemaakt. De uitstorting van de Heilige Geest heeft Johannes niet beleefd. Daarin hebben de apostelen en al Gods knechten na Pinksteren hem mogen overtreffen. Ziet u dat de persoon van Johannes een heel enig, een uniek persoon is? Hij hoorde niet bij de profeten van het Oude Testament en hij hoorde niet bij de apostelen en de knechten van God onder het Nieuwe Testament. Christus, hij is gekomen. Johannes kan verdwijnen. Het Oude Testament is voorbij, het Nieuwe Testament is aangebroken. Dat is onze eerste gedachte. Johannes als voorloper. Onze tweede gedachte, Johannes als prediker. Johannes was ook ambtsdrager, een vriend van de bruidegom. En een echte vriend van de bruidegom verblijdt zich in de stem van de bruidegom. Dat is Johannes vreugde. Dat was een gewoonte in het Oude Oosten, dat de vriend van de bruidegom een bepaalde taak had te verrichten. En hij leent zich daartoe ook. Ongetwijfeld zal de bruidegom, de aanstaande bruidegom, het gevraagd hebben aan zijn vriend. Zou jij die taak op je willen nemen? En voor de liefde is niets te veel. Dus de vriend heeft gezegd, ja, van ganser harte. Tuurlijk gaat het beeld hier mank. Ik heb al gezegd dat God Johannes verordineerd heeft van eeuwigheid om dat te mogen doen. En in onze tekst beluisteren wij ook de vreugde, de verwaardiging dat hij dit werk heeft mogen doen. Hij moet wassen en ik moet minder worden. O, zagen we toch dat er buiten deze bruidegom geen ware vreugde is te vinden. Daarom heeft Johannes altijd van zich afgewezen, zie het Lam van God. Zie het Lam van God. Wilt u vrede? Zie het Lam van God. Wilt u vreugde? Zie het Lam van God. Wilt u verzoening van uw zonden? Zie het Lam van God. Wilt u bekering? Zie het Lam van God. Wij zoeken de vrede en de vreugde in het schepsel, in de dingen van de wereld, bijgaan. Maar Johannes verblijdt zich, en dat is de enige ware vreugde en de enige ware blijdschap, in de stem van de bruidegom, in de stem van het evangelie. Maar zoals alle predikers, kreeg ook Johannes te maken met de verzoeking om zichzelf meer te achten dan hem. Zoals alle predikers kreeg ook Johannes te maken met de verzoeking om zichzelf meer te achten dan hem. Het zijn dit keer zijn discipelen die hem in verzoeking brengen. Dat kunt u lezen in vers 26. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem, Rabbi, die met u was over de Jordaan. Dan bedoelden ze Jezus. Welke gij getuigenis gaaft, zie, die doopt. En ze komen allen tot hem. Hoort u de pijn daarin? De jaloezie, de verkeerde ijver. Meester, zeggen de discipelen van Johannes, we houden van u. We hebben u lief. En wij verblijden ons met u. Dat al die mensen tot u gekomen zijn. En dat ze hun schuld hebben beleden. En dat u ze hebt gedoopt. Maar is er nog iemand gekomen? U hebt getuigenis van hem gegeven. Deze discipelen zien Jezus als een concurrent van Johannes, een geliefde meester. En ze kunnen het niet hebben dat de kring rondom Johannes alsmaar kleiner wordt. Alsmaar kleiner wordt. Ze hebben het niet begrepen dat Johannes hen heeft aangespoord. Zie, het Lam van God. Jullie moeten bij hem zijn. Jullie moeten mij verlaten. Jullie moeten achter hem aangaan en niet langer achter mij. Ze hebben het niet begrepen. Ze zien het met leden ogen aan hoe Jezus steeds meer volgelingen krijgt en Johannes steeds minder. Nog een keer. U hoort het in vers 26, de jaloezie, de pijn. Ze komen allen tot hem. Ze lopen bij u weg. Of erger nog, ze gaan u voorbij. Straks bent u werkeloos. Dan heeft u niets meer te doen. Dan staat u daar alleen met ons paar discipelen er nog bij. Jezus zit hun dwars. En deze evangelische gezindheid willen zij ook hun meester Johannes opleggen. Dat is een verzoeking voor Johannes, want de vraag is in het geding, wat zal ik voeden? Mijn eer of de eer van Christus? Ziet u wat er gebeurt? Hoogst verontwaardigd, uit hun vleeselijke liefde tot hun meester. Zeggen ze, meester. Alle mensen lopen die ander achterna. Daar zijn dominees uiterst gevoelig op. Dat kan ik u gerust vertellen. Als mensen weglopen. En elders kerken. Omdat het daar beter zou zijn. Voel u de verzoeking waar Johannes mee te maken krijgt. Zal hij zijn eigen eer voelen? Zal hij verontwaardigd zeggen, wat kunnen we daartegen doen? Wij moeten een tegenactie op touw zetten. Of zal hij de eer van zijn meester beogen? En dan wint het genade. Alleen maar genade. Het is alleen maar genade als Johannes vanmorgen zegt, hij moet wassen, groter worden in eer, in aanzien, in gezag. En ik verschrompelen. Moeten staat er. Hij moet wassen. Dat is een heel sterk woordje in het Grieks. Dat voortvloeit uit Gods raadbesluit. Jazeker. Zo heeft God van eeuwigheid besloten. Dat Jezus steeds groter gaat worden. God de Vader heeft van eeuwigheid besloten dat de zon zou opgaan in levens van duizenden en duizenden. En dat de morgenster langzaam maar zeker uit het gezicht zou verdwijnen. Zo heeft God het gewild. Zo moet het. Zo staat het in Gods heilsplan. Datzelfde woordje moeten gebruikt de Heer Jezus in Lucas 24. Moest de Christus niet lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Een andere weg is er niet. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Jesaja had het geprofeteerd, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Johannes zegt, mijn lieve discipelen, als hij niet groter wordt, dan betekent dat hij het kruis heeft geweigerd. Dat hij zijn schuldoffer niet zou hebben gebracht. Dan kunnen jullie niet zalig worden, discipelen. Dan kan niemand zalig worden. Maar als hij groter wordt, als steeds meer mensen gaan roemen in het kruis van Christus, dan is dat een bewijs dat hij zijn offer heeft gebracht. Zo is het toch? Elke keer als er een parel aan zijn middelaarskroon wordt gehecht, dan is dat een loon op zijn middelaarsarbeid. En hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gebracht. Dat kon Johannes nog niet zeggen. Maar de apostelen en al de knechten van God na hem, die mogen tot op de dag van vandaag verkondigen. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft aan Gods recht voldaan. En zij mogen de bazuin aan de mond plaatsen en het uitschallen. Het is volbracht. Hoor u dat? Zondaar? U die geen raad weet met uw schuld. U die geen kant meer op kunt met uw zonden. U die de vloek van de wet voelt en de veroordeling in uw hart. Hoor, Christus moet wassen. Niemand kan die opgaande en die rijzende zon tegenhouden. Dat is een duidelijk bewijs dat hij zijn ziel tot een schuldoffer heeft gesteld. Gods recht is bevredigd. De hitte van zijn gramschap is geblust. Hij moet wassen. Dan moet Johannes er toch iets van hebben gezien. Van het kruis. Van Golgotha. En voor Johannes was het in het geloof een gedane zaak. Met eerbied gesproken. Een gelopen race. Hij moet wassen. En ik minder worden. Verschrompelen. Ik hoef er niet meer te zijn. Het kruis is reeds in zicht. Wilt u die kant op kijken? Naar de kruisheuvel van Golgotha? Binnenkort zal daar uw koning van God gegeven, gekruisigd worden. Calvijn zegt bij deze tekst, daarin moeten alle dienaren Johannes navolgen. Dat ze alles wegruimen wat de heerlijkheid van Christus verdonkert. De vriend van de bruidegom. Sommige verklaarders zeggen dat die vriend van de bruidegom de bruid bij de bruidegom bracht. En dat dan de bruidegom zijn bruid in ontvangst nam. En dan ging de deur dicht. De volgende morgen kwam de bruidegom uit huis. En dan was hij verblijd over zijn bruid. Dat hoorde de bruidegom. Stem, dat hoorde de vriend. De stem van de bruidegom. En hij verblijde er zich in. De bruid en de bruidegom zijn samen. Mijn werk is klaar. Ik kan terugtreden. Met blijdschap. Een prachtig voorbeeld zie je in Filippus, die de bloeiende gemeente van Samaria verlaat om die ene moorman onderwijs te geven vanuit Jesaja. En als de moorman wordt gedoopt en uit het water komt, dan is Filippus er niet meer. De moorman mist hem ook niet. Hij reist hem weg met blijdschap. Filippus had zijn werk gedaan. Hij kon weer ergens anders arbeiden. Dat was Johannes als prediker. Onze laatste gedachte. Johannes als mens. Die boom der gerechtigheid die daar stond aan de wateren van de Jordaan. Zonder aanzien des persoons. Hij was voor geen mens bang. Hij durfde soldaten aan te spreken, de geestelijke leiders van het volk. Straks zal hij Herodes op zijn zonden wijzen, onverschrokken. Wat een held in het koninkrijk van God. En in de volle overtuiging en met blijdschap onderwijst hij zijn discipelen. Hij moet wassen. Ik verschrompelen, minder worden. Ik doe er niet toe. Het gaat om hem. Zie op hem, op het Lam, God. Inmiddels is de Heer Jezus groter geworden en Johannes gevangen genomen. Hij heeft nog even samen met Jezus gepreekt, dat hebben we gelezen. Niet terstond, toen Jezus begon te prediken, is Johannes weggenomen. De doper heeft gepreekt, zolang zich met Johannes, dat God in zijn voorzienigheid besloot. En toen ik dat las, toen had ik vrede. Zolang God het wil, zal ik onder u dienen. Maar toen werd de doper gevangen genomen en hij zal ook onthoofd worden. En toen hij hoorde hoe de scharen zich verdrongen om Jezus en wat daar gebeurde, hoe hij preekte, sloeg de twijfel toe. Zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Stel u zich voor. Lange tijd heeft Johannes gezworven in de woestijnen. Een behoorlijke vooropleiding gehad. Niet eenvoudig. Vlees kruisigend. De Heilige Geest onderwees hem en maakte hem bekwaam voor zijn taak. De Geest riep hem om daar in de krachtige bediening te staan. Beleid uw zonden. Breek met uw oude leven. En laat u dopen. Zie het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. Wat een stem moet dat geweest zijn. Indrukwekkend. Aan alle kanten kwamen de mensen overtuigd dat Johannes de Doper een profeet was, van God gezonden. Maar slechts een heel korte dienst. Ik heb 25 jaar gekregen. Johannes ruim een half jaar. En als hij dan hoort van zijn meester, En dat zijn meester hem niet eens even komt opzoeken in de gevangenis. Dat er nooit eens een bemoedigend woordje komt. Dat het Johannes pijn. Hij is ook maar een mens. Vergis u zich niet. In die dominees die alles konden en alles kunnen. Vergis u zich niet. Die ambtelijk zo sterk kunnen staan op de kansel. Vergis u zich niet. Kunnen wel eens dikwijls in de studeerkamer niets zijn voor God. Zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Johannes, wil je een woord van mij? Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Weet je nog Johannes? Wie er stond te dopen, hij moet wassen en ik verschrompeld worden. Zoals een blaadje in het vuur. Zalig Johannes. Als je ook dat laatste stukje in de gevangenis je niet ergert aan mij. Paulus had gevraagd of de doorn eruit mocht. Maar de Heere zei nee. Mijn genade is u genoeg. In het koninkrijk der hemelen is altijd daar die wetmatigheid dat de tarwekorrel in de aarde moet vallen en sterven. Dan verdwijnt die onder de zwarte grond en daar ontbindt die. Maar dat is de enige weg om vrucht voor te brengen. Niet anders. Dat weet je niet als je als dominee begint. Als je bevestigd wordt. Je hebt verwachting. Je hebt hoop. Je ziet uit. Mag dat allemaal niet? Maar het gaat anders. God kan geen sterke dominees gebruiken. Hij kan alleen maar dominees gebruiken die geslagen worden. Die gebroken worden. Die ook soms twijfelen. Zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? De prediker moet weten uit ervaring, bij bevinding, wat Paulus zegt. Ik ben door de wet, aan de wet gestorven. En u leeft niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Laten wij nooit vergeten, gemeente, dat wij kinderen zijn van Adam en Eva. Weet u wat de doorslag gaf om toch te nemen en te eten? Die paar woorden. En gij zult als God zijn. Dat hè. Eerovers van God. In de plaats gaan staan van Christus. En u zegt onze natuur, ook de natuur van dominees, ik moet wassen. Groter worden. En hij moet verschrompelen. Minder worden. Misschien herkent u het ook wel bij uzelf. Dat zwoegen. Maar dat is echt zwoegen. Voor eigen eer. Weet je? Als je als een tarwekorrel in de aarde mag dienen, dat is echt niet zwaar. Ja, je vlees wil het niet, dat weet ik wel. Maar dat is echt niet zwaar. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Maar dat vechten, hè, uw eigen ik, dat is zo zwaar. Dat is zo moeilijk. Eigen eer, je eigen naam. De duivel moedigt ons aan. Kom op, volhouden. Laat het er niet bij zitten. Nee, nee. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Kan dat? Alleen als Christus ons ontmoet. Dan komen we los van onszelf. Maar Christus ontmoet ons nooit eerst als vriend. Tenminste, in de beleving. Maar als concurrent. Als Christus een voorloper uitzet, omdat hij op het oog heeft om een bezoekje te brengen, dat is een verwaardiging. Maar dan stuurt hij eerst Johannes de Doper. Met zijn houweel, met zijn scherpe wetsprediking, En dan neemt hij alle eigen gerechtigheid af. En toe, volk van God, moet je nou vanmorgen niet zeggen dat je ook na ontvangen genade nog zoveel eigen gerechtigheid hebt. Dat is de reden waarom Johannes nog niet van het toneel af kan. Dat is denk ik pas bij de laatste stervensnik. Maar hij neemt ons eerst alle eigen gerechtigheid af om zijn gerechtigheid aan te bieden. Mee eens? Weet u nog wat ik schreef van dominee Boer? Waar hij mee bevestigde in zijn eerste gemeente leidt verdrukkingen als een goed dienstknecht. Omdat hij erachter kwam dat hij af moest van het zoetsappige christendom. En dat we de rechtvaardiging van de goddelozen moeten bewaren. Dat is het pand, ons toebetrouw. Dat is wat ik van u vraag, gemeente. Helpt u ons als kerkeraad, mij als prediker, om de rechtvaardiging van de goddelozen te bewaren. Geen vrome mensen, met hier een versje, daar een vrome frats, maar zondaren die verloren zijn gegaan. Weet u wat, Kolbrugge? De diepte van de verlorenheid. Die kunnen vertellen, en ik voelde wat eisen Gods heiligheid deed. Die daarom een ander nodig hadden. En die de prediking, dat er een kruis gestaan heeft, vanaf waar geklonken heeft, het is volbracht, graag hebben aangenomen en met vreugde hebben omhelst. Ik boog en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Dit is ook een motto. De onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Daar zit niemand op te wachten. Daar zat ik niet op te wachten. Daar zit u niet op te wachten. Maar dat is een moeten. En dat moeten, dat wordt aanbeden tot in alle eeuwigheid. Maar God zegt, ik wil. En zij zullen. Weet u waarom zondaren zalig worden? Omdat God dat wilde. Dan blijft de diepe verwondering open. Waarom, Heer? Waarom wilde u juist mij?